Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
Het was natuurlijk best een aardige geste van de Amerikanen om het Afghaanse leger voor $28 miljoen een nieuw camouflageuniform cadeau te geven. De Afghaanse minister van Defensie had het patroon zelf mogen uitkiezen. Achteraf misschien wel een beetje jammer dat de minister uitgerekend koos voor een bosprint in het land waar maar 2% van de bodem met bomen bedekt is. Maar met zandkleurige helm en pastelkleurige schoenen kleedt het natuurlijk wel beeldschoon af. Goedenavond, dit is Met het oog op morgen. Wat kunt u tot 12 uur van ons verwachten? In landen als Rusland, Turkije, Polen en Hongarije staat de democratische rechtsstaat onder druk, zegt oud-minister Ernst Heers-Ballin, lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Daar moet iets tegen gedaan worden en wel door Nederland. Hij komt er straks over vertellen. En Joey Litjens was in 2006 de jongste Nederlandse motorcoureur aller tijden die deelnam aan de Dutch TT. Een enorm talent met een prachtige carrière in het vooruitzicht. Maar er kwam in 2009 een abrupt einde aan door een zware crash. Maar Joey Litjens is terug en straks praat ik met hem. Maar eerst het nieuws van
vrijdag 23 juni.
Voor wat het waard is, de Colombiaanse zender RCN en de guerrilla-beweging ELN hebben bekendgemaakt dat de Nederlandse journalisten Dirk Bolt en Eugenio Vollender zijn vrijgelaten.
El Ejército de Liberación Nacional ELN informó hoy que los dos periodistas holandeses secuestrados desde el sábado anterior serán liberados.
Dat klinkt mooi, maar de autoriteiten hebben de vrijlating nog niet bevestigd. De Britse premier May heeft een eerste voorstel gedaan voor mogelijke gevolgen van de Brexit voor EU-burgers in haar land. Haar plan? Europeanen kunnen na 5 jaar in Groot-Brittannië een permanente verblijfsvergunning aanvragen.
I want all those EU citizens who are in the UK, who've made their lives and homes in our country, to know that no one will have to leave. We won't be seeing families split apart. People will be able to go on their living their lives as before.
Gezinnen die in Groot-Brittannië wonen hoeven volgens May niet te vrezen dat ze uit elkaar vallen na de scheiding. May verwacht een vergelijkbare optie voor Britten in Europa.
And we want the same certainty for the more than 1 million UK citizens who are living in the European Union.
Zelf vindt May haar voorstel zeer schappelijk. Rutte laat die beoordeling vooralsnog aan de onderhandelaar voor de EU, Michel Barnier.
We hebben wel tegen elkaar gezegd toen ze weg was. Oké, interessant. Maar nu naar Michel Barnier toe. Die moet dat beoordelen, die moet dat meenemen in onderhandelingen. Ook over de andere kwesties, de echtscheidingsrekening en de grens met Ierland. Daar hoort het thuis.
Voorzitter van de Europese Raad Tusk was duidelijker. Hij vindt het voorstel tegenvallen en vreest dat het alleen maar moeilijker wordt voor Britse en Europese burgers.
My first impression is that the UK's offer is below our expectations and that it risks worsening the situation of citizens.
In Den Haag spraken de partijen VVD, CDA en D66 voor het eerst met de ChristenUnie over een mogelijk kabinet. CDA-voorman Buma was voorafgaand aan het gesprek positief over hun kansen.
Ik heb echt het gevoel dat deze vier partijen willen dat hier een kabinet uitkomt. En ik denk dat Nederland ook zo langzamerhand wel wil dat er uit Den Haag een kabinet komt.
Toch zijn er onderling flinke verschillen. Behalve over het klimaat zijn de partijen het niet eens over hulp bij zelfdoding. D66 wil dat toestaan bij mensen boven de 75. Maar de christelijke partijen zijn het daar niet mee eens. RTL sprak met Martin Kok, die nu 57 is en een eind wil maken aan zijn leven.
Dat is een hele kromme van de situatie. Ik mag wel lijden tot ik doodga. Maar als ik zeg ik wil dat op een humane manier op een donderdagavond even een biertje drinken, op de bank gaan liggen, dank je. Nee, dat mag niet.
Hij sprak Pechtold tijdens de campagne alles bij Nieuwsuur toe. Pechtold kwam hem toen tegemoet.
Dat is heftig. En ik hoop dat in de toekomst onze beschaving zo ver gaat dat we dat bespreekbaar maken.
Kok hoopt dat Pechtold die wens niet laat varen nu de ChristenUnie bij hem aan tafel zit.
Dan ben ik mijn geloofwaardigheid in meneer Pechtold kwijt. Ik voel me belazerd dan.
Studenten van de Hogeschool Rotterdam hebben een systeem bedacht om hun medestudenten vaker de trap te laten nemen.
Wij hebben dus een puntensysteem bedacht waarbij je met je pasje langs de units die er komen te hangen, die kan je dan scannen en vervolgens krijg je daar punten voor en die kan je inleveren bij de kassa voor korting op gezond eten.
En die korting is zeer welkom.
De broodjes zijn erg duur hier op school, dus misschien ga ik de krenterige Nederlander uithangen.
En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV.
En de krant van morgen is alvast voor u gelezen door Kirsten Klomp.
Het FD heeft een interview met Gert Izebaert, de topman van de Vlaamse krantenreus Mediahuis. Die heeft de overname van de Telegraaf Mediagroep zo goed als rond, al blijft John de Mol dwars liggen. Met zijn bedrijf Talpa voerde hij een biddingstrijd tot in de rechtszaal.
De Mol bleef zitten met een minderheid van 30% van de aandelen. Als ik hem was, zou ik nu vrede sluiten, zei de mediahuisbaas in het FD. Volgens Izebaert kan de Mol nog 6 euro per TMG-aandeel krijgen als hij voor volgende week zondag ze allemaal verkoopt. Maar volgens de topman leert de ervaring dat de Mol niet per se naar hem luistert.
Het zuiveren van meststoffen uit ons grondwater wordt steeds duurder en moeilijker, schrijft Trouw. Nederlandse waterbedrijven zijn bezorgd en willen dat de regering maatregelen neemt.
Door het gebruik van mest komt er nitraat in de bodem en dus ook het grondwater. De afgelopen jaren zijn ruim 20 waterwinpunten gesloten omdat het water zo vervuild was dat het te duur was om daar zuiver drinkwater van te maken.
In NRC een verhaal over een dement oud-Kamerlid van D66 met een voltooid leven. De echtgenoot van Machteld Versnel Smits vertelt in de krant over de ziekte van zijn vrouw. Die zit inmiddels in een verpleeghuis, terwijl ze vroeger altijd had gezegd dat ze dat nooit wilde.
Voordat haar ziekte extreme vormen aannam, regelde ze een euthanasieverklaring. Maar daar weet ze nu niks meer van. Volgens de krant laat het voorbeeld de praktische dilemma's rond euthanasie zien en de culturele kloof tussen ChristenUnie en D66. Die partijen onderhandelen nu samen met VVD en CDA over een nieuw kabinet.
Vandaag was het de internationale Neem je hond mee naar je werkdag. De Telegraaf nam de proef op de som, omdat een dier op de werkvloer de creativiteit en de productiviteit zou verhogen.
Kees hondje Pizza mocht een uur lang onder alle bureaus doorrennen, maar zorgde vooral voor afleiding. Ook waren verschillende medewerkers niet opkomen dagen toen ze hoorden dat Pizza kwam. Vies waren de reacties. En als ik aan honden denk, word ik al allergisch.
Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.
Contact nu met correspondent Mark Bessems in Cúcuta, als ik het goed zeg, in het noorden van Colombia. Goedenavond, Mark. Kan je mij horen, Mark? Ik denk dat Mark Bessems mij niet kan horen, maar ik probeer het nog een keer. Mark Bessems, kan je mij horen?
Ja, hallo.
Hé, hey, gelukkig, je bent er.
Ik heb een slechte verbinding, kun je daar niet verstaan, maar ik hoor je niet wel.
Heel goed, heel goed. Dirk Bolt en Eugenio Vollender zouden zijn vrijgelaten. Heel veel media melden dat tenminste. Maar 100% zekerheid hebben we nog steeds niet, hè?
Nee, zekerheid hebben we inderdaad nog niet. Het wordt eigenlijk zelfs met die chaotische. Dat komt heel simpel, omdat ik heb natuurlijk de afgelopen, wat is het, 2,5 uur, 3 uur, sinds die Colombiaanse tent ik had ingebracht, heb ik iedereen die ik maar kon bellen gebeld. En het moeilijke ervan is dat officieel niemand iets mag zeggen. En dat schijnt te maken hebben met het feit dat het om bijkomens gaat en dat vanuit Nederland wordt gevraagd om zowel zo min mogelijk informatie naar buiten te brengen in het belang van de veiligheid van de twee Nederlanders. Maar het compliceert de zaak in die mate dat je wel met iedereen kan praten, maar dat is dan altijd off record. En dat als je dan met iedereen spreekt, dan krijg je alleen maar tegenstrijdige berichten. Dus een beetje de balans opmaken. Kun je nu zien dat er drie belangrijke bronnen zijn die zeggen dat de twee vrijgelaten zijn. En dat is dan de ENM. Want die hebben in een Twitterbericht, een officieel Twitterbericht, gezegd dat ze dat ze vrij zijn en een goede gezondheid vervieren. Je hebt natuurlijk de verslaggever van RCN. Dat is groot Colombiaans televisiekanaal.
Die melden het ook, hè?
En die blijft bij zijn zaak. Die sprak het weer. Ik sprak hem net nog, die verslaggever. En ik zeg, het is echt waar. Ik baseer het op een hele hoge bron in de politie. En je zult zien dat het is waar. Nou ja, dat wacht je dan maar af. En dan heb je nog een derde anonieme bron. Iemand die ik zelf heb gesproken in de politie. Die zegt dat het ook klopt. Tegenover die drie staan ook een hele belangrijke opkenningen. Hè? Ongeveer van alle officiële kanten wordt gezegd, we kunnen dit niet bevestigen. Het ministerie van minister van Buitenlandse Zaken in Nederland zegt, we kunnen niet bevestigen. En ik heb ook nog een andere, ik mag niet zeggen wie het is helaas, maar iemand die dan dichtbij vuur zit, zal ik maar zeggen, en die zegt, het is niet waar. Daarom mag ik mij zeggen, wat ik niet geloof, het niet. Ja. Het is onduidelijk en niet 100% zeker. Helemaal niet bevestigen.
Wie staan er allemaal klaar om het duo op te vangen, weet je dat?
En zelfs dat is lastig, want kijk, dit is een heel groot gebied. Ik zit in de grootste stad in dit gebied, Cúcuta. Dat is zeg maar een stad van, hier noemen ze provinciestad, maar het is ietsje kleiner dan Rotterdam, zeg maar. Ja. En wij gokken erop dat uiteindelijk Dirk Bolt en de cameraman Ponder hier naartoe gebracht zullen worden. Maar dat is nog helemaal niet teken. Want we zijn natuurlijk ergens in de bush geweest. Als ze naar zijn trein laten, dan komen ze dus ergens in een kleinere plaats weer in de bewoonde wereld. Mm-hmm. Ja, en dan is het gewoon kijken of ze met een helikopter ergens naartoe worden gevlogen, met de auto ergens toe gaan. En dan is het maar de vraag of dit de dichtstbijzijnde grote stad is.
Ja. Nou, Mark, maar als er nieuws is, dan zullen we dat van je horen, hè, deze uitzending. Als er nieuws is, horen we dat van jou, denk ik. Dank je wel.
A sugar rush, baby, you're my treat. Put your hands all over me, then you can spin my wheel and seal the deal. You're on the back seat. Oh, I'm on a tip-tail, but you're only couldn't tell. You catch the disease, make me your mission to please. You're just a sugar.
Met Sugarpill. In landen als Rusland, Turkije, Polen en Hongarije staat de democratische rechtsstaat onder druk. Dat stelt oud-minister Ernst Heersbalin, lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. En daar moet ook iets tegen gedaan worden, en wel door Nederland. Goedenavond, meneer Heersbalin.
Goedenavond, meneer Van Dijk.
Wat is er precies mis in die landen die ik noem, Rusland, Turkije, Polen en Hongarije?
We zien in al die landen, natuurlijk niet overal op dezelfde manier, een patroon waarbij de regeringen die democratisch tot stand zijn gekomen, althans min of meer democratisch, de democratie, de grondslagen van de democratische rechtsstaat aantasten, daar afbreuk aan doen. Dat kan gaan om de gang van zaken bij verkiezingen, het kan gaan om het beïnvloeden van de opinie, aantasten van de vrijheid van de pers, het kan gaan om de machtenscheiding, wat je in meermalen hebt gezien, dat is dat het met de onafhankelijkheid van de rechtspraak de verkeerde kant op gaat. En het gaat ook om de rechten van andersdenkenden, van homo's, van immigranten. Het is dus een patroon dat we zien, niet alleen maar daar, niet overal op dezelfde manier, maar genoeg om ons zorgen over te maken.
En is dat een nieuw fenomeen?
Het is niet helemaal nieuw, maar we zijn natuurlijk de samenwerking in de Raad van Europa met al die landen, in de Europese Unie met een paar daarvan, aangegaan in de veronderstelling dat we konden bouwen op gemeenschappelijke waarden. Mm-hmm. Daar zijn die instituties ook voor ingericht. En mensen zullen terecht de vraag stellen, als het die kant op kan gaan, dan horen we wel steeds dat er zorgen over worden uitgesproken. Maar wat stelt het dan eigenlijk voor dat we in de Raad van Europa en in de Europese Unie zo'n gemeenschappelijke betrokkenheid bij waarden hebben vastgelegd? Dat moet toch iets betekenen voor de mensen die daar wonen en voor de manier waarop we met die mensen daar kunnen samenwerken.
Wat zou er moeten gebeuren volgens u?
Dat is niet zo gemakkelijk. De Adviesraad Internationale Vraagstukken, die dit rapport heeft uitgebracht, adviseert de Nederlandse regering. De Nederlandse regering kan dat natuurlijk niet alleen. We raden dus ook aan om dat te doen samen met andere landen die zich daar ook zorgen over maken. We denken dat het heel goed is om contact te houden met de groepen in al die landen die proberen op een of andere manier, al wordt het ze vaak heel moeilijk gemaakt, om tegen die ontwikkeling in te gaan. We denken ook dat het goed is om de contacten te versterken tussen mensen in verschillende beroepsgroepen, rechters, politiemensen, maar je kunt ook denken aan journalisten, aan mensen uit onderwijsinstellingen, universiteiten ook, maatschappelijke organisaties, en daar kunnen onze ambassades een rol in spelen. We raden dus ook aan om diplomatie niet alleen maar te richten op regeringen, maar ook maatschappelijke diplomatie te oefenen.
En veel diplomaten
zijn er goed in.
Kunt u voorbeeld geven van hoe dat er dan uit zou moeten zien? Wat zou de ene diplomaat tegen de andere moeten zeggen, of de ene rechter tegen de andere?
Bij rechters, ik heb dat ook zelf gezien, hoe dat gaat als rechters bij elkaar bij elkaar komen, in een ander land komen om kennis te maken met de werkwijze. Dat is vaak gedaan in de aanloop naar de toetreding tot de Europese Unie, maar het moet op zo'n moment niet ophouden. Dan zien ze ook hoe in de beraadslagingen van rechters met elkaar ze onafhankelijk zijn. Dat ze niet, het voor hen geen verschil maakt of ze daarmee een minister tegen de haren instrijken of niet. Dat kunnen rechters in onderlinge ervaring opdoen. Ja. Het kan ook gaan om mensen in het onderwijs die spreken over die grondslagen van het in vrijheid samenleven. En we vragen dus eigenlijk om ervoor op te komen dat de democratie niet alleen maar wordt opgevat als de meerderheid beslist, maar de meerderheid beslist volgens waarborgen die ook de minderheden kansen geven en die ook een democratische machtswisseling mogelijk maken.
Maar het probleem zit natuurlijk niet bij die rechters of bij die onderwijzers, maar bij de overheden daar.
Ja, maar die overheden die werken in een land, en die overheden die zijn heel vaak, dat geldt in al die landen, in meerdere of mindere mate op een democratische manier er gekomen. En vervolgens zie je dat de democratie de eigen kinderen verslindt. En dat is te verklaren dat er ongenoeg is, dat weten we, daar schrijven we ook grondig over. In veel van die landen zijn er teleurstellingen gekomen. Na het verdwijnen van de communistische regimes hoopte de mensen op meer welvaart, maar viel veel bescherming van de sociale zekerheid weg. Werden ze blootgesteld aan harde internationale concurrentie. En die teleurstellingen hebben ertoe geleid dat er bewegingen aan de macht zijn gekomen die hebben gezegd dat ze opkomen voor de mensen die in de knel zaten. Daar is natuurlijk niets mis mee. Daar is een democratie voor. Maar je moet je zorgen maken als vervolgens degene die zo democratisch aan de macht zijn gekomen, de eigenlijke waarborgen van de democratie aantasten. Soms zelfs afbreken. Je moet de waarborgen van de democratie versterken voor die mensen die de ervaring hebben dat ze knel zijn komen te zitten.
En waarom ziet u nou juist een rol voor Nederland weggelegd om hier iets tegen te doen?
Nou, niet juist voor Nederland. Wij adviseren, dat is onze taak, de Nederlandse regering. Dus we kunnen niet de regeringen van andere landen adviseren. Maar we raden de Nederlandse regering wel aan om dat niet te proberen in haar eentje te doen. Wel de samenwerking te zoeken met andere regeringen. Daar hebben we ook de Raad van Europa en de Europese Unie voor uitgevonden dat er dat soort samenwerking is.
Maar het heeft natuurlijk ook wel iets, als ik ben u niet onderbreken, maar het heeft ook iets bevoogdends natuurlijk. Hè? Dat wij zeggen, ja, wij weten hoe het moet en wat goed voor jullie is. Beetje zo in de trant van vader is niet boos, maar wel verdrietig.
Als mensen verdrietig moeten zijn, dan zijn het de mensen in die landen zelf. En als we het hebben over de vrije pers die er wordt aangetast, als we het hebben over mensen die niet meer naar een onafhankelijke rechter kunnen gaan, dan gaat het om het verdriet van de mensen daar, niet van ons. Uh-huh. Maar we mogen ze ook niet in de steek laten. We hebben tenslotte aan elkaar beloofd dat we samen opkomen voor democratie en rechtsstaat. Dus,
maar u vindt het niet bevoogdend?
Niet bevoogdend.
Nee.
Het is zeker niet bevoogdend. Nee. Het is juist ervoor zorgen dat mensen kunnen ontkomen aan die bevoogding.
En denkt u dat die landen zich iets van ons zullen aantrekken?
Misschien niet van ons. Hoewel het wel iets kan uitmaken als in vergaderingen van het comité van ministers van de Raad van Europa erover wordt gesproken. Misschien niet van ons. Maar waarvoor we moeten opkomen is dat regeringen daar zich iets aantrekken van hun eigen bevolking. En dat een minderheid ook weer de kans krijgt om een meerderheid te worden. Ja. Dat dus niet de democratie de eigen waarborgen aantast. Dat er geen aantasting van die heel fundamentele waarborgen van vrijheden en respect komt. Dat is dus, waar het op aankomt, is dat de mensen zelf in die landen kansen krijgen. En daarin willen we ze niet alleen laten staan.
Ziet u eigenlijk vergelijkbare ontwikkelingen ook in ons eigen land? Of doen wij het heel goed?
Wij adviseren over de internationale vraagstukken en niet over Nederlandse vraagstukken.
Maar daar kijkt u natuurlijk wel naar.
We weten natuurlijk, iedere burger kijkt daarnaar. En wij hebben gelukkig in Nederland een heel stevig verankerde democratische rechtsstaat. We zeggen dus niet dat het alleen maar om die vier landen gaat. En we onderkennen heel goed dat er ook in andere landen, waar de democratische rechtsstaat er stevig voor staat, ook ideeën soms opkomen dat de rechters maar een beetje moeten worden afgeknepen. Maar we hebben het over de rol die Nederland kan spelen ten behoeve van de samenwerking in landen waar echt een aantasting en bedreiging plaatsvindt.
En u hebt ook het gevoel dat wij daar invloed op kunnen hebben?
Alle kleine beetjes helpen, dat om te beginnen. Maar ik denk dat het een flink beetje is. Als wij duidelijk maken dat deel uitmaken van de Europese Unie, deel uitmaken van de Raad van Europa, niet vrijblijvend is. Dat is tenslotte ook de reden waarom we daarvoor principes hebben aanvaard.
Hier u bedoelt, het is ook een soort mensen. Broederplicht?
En zusterplicht.
Ja.
Dus het is ook iets dat we met elkaar willen delen. Het is heel belangrijk voor de mensen. Dat horen we ook bijvoorbeeld van die universiteit in Boedapest die nu met slijting bedreigd wordt. Het is belangrijk voor de mensen die daar het onderwijs geven, die daar onderzoek doen. Het is belangrijk voor rechters in Polen die met ontslag worden bedreigd. Het is belangrijk voor hen om te horen dat we daar niet schouderophalend aan voorbij gaan.
Ja. Gaat er nu ook iets concreets gebeuren met uw advies?
Dat kunnen we moeilijk verwachten op de dag dat het wordt uitgebracht. Maar we denken, we hopen. We verwachten toch eigenlijk ook wel dat er echt iets mee kan worden gedaan. Nederland heeft tenslotte ervaring op dit soort dingen. Er zijn veel programma's uitgevoerd door Nederlandse deskundigen in de periode voordat die landen toetraden tot de Europese Unie waar we het hier over hebben. Er is denk ik te vaak alleen op een wat formalistische manier naar gekeken. Als de wetgeving in orde is, dan komt het verder ook wel allemaal goed. Zoals er na het verdwijnen van de communistische regimes te vaak is gezegd, als die bedrijven maar worden geprivatiseerd, dan komt het met de rechtsstaat ook wel goed.
Ja.
Dat is te gemakkelijk.
Zo werkt het niet.
Maar we hebben wel de ervaring dat Nederland eigenlijk wel een beetje een pre heeft bij grotere landen. Als Frankrijk of Duitsland of natuurlijk al helemaal de Verenigde Staten in vroegere tijden dat soort contacten onderhielden, dan was het wel heel erg de grote broer die iets kwam vertellen. Nederland heeft genoeg deskundigen om het gesprek te kunnen aangaan met journalisten daar, met mensen uit het onderwijs daar, met rechters en politiemensen, met gewone burgers, met mensen uit de cultuur. We zijn groot genoeg om dat aan te kunnen. Maar ze zijn niet bedreigend. En dat helpt.
Ja, meneer Heers-Barlin, dank u wel.
U ook bedankt.
Voy bajando del cerro, buscando la esperanza. Voy cantando y vuelo, buscando porque no alcanza. Hace tiempo que se me perdió, la verdad es que nunca fue mía. Hace tanto que sigo yo, ya no sé dónde buscar.
Dame tu mano para el dolor, dame un abrazo para el calor, dame tu cuerpo para el amor. Dame tu alma, mi corazón.
Me han acusado de ser tan malo. Me han apuntado con el dedo demasiado. Es dura la soledad y con ella me acompaña. Sus labios me contarán hasta cuándo debe ser. Voy paso a paso, mi rumbo voy siguiendo. Ha pasado tanto y yo voy aprendiendo. Tengo tantos hermanos y una sola hermana. Es tan cariñosa y se llama libertad.
Dame tu mano para el dolor. Dame un abrazo para el calor. Dame tu cuerpo para el amor. Dame tu alma, mi
Daarmee Tumano van Tentempiés. Contact nu met motorcoureur Joey Litjens bij het circuit van Assen. Goedenavond, Joey.
Goedenavond.
Even een korte introductie. In 2006 was jij de jongste Nederlandse coureur aller tijden die deelnam aan de Dutch TT. Je was een enorm talent. Als tiener won je al allerlei wedstrijden, kampioenschappen. Prachtige carrière in het vooruitzicht. En toen kwam in 2009 daar opeens een einde aan door een zware crash. We gaan even luisteren naar een fragment uit het NOS Sportjournaal van 3 juni 2009.
19 jaar is hij nog maar. En al voor zijn carrière goed en wel een vlucht heeft genomen, is die carrière al voorbij. Het is de schrik van elke motorcoureur. Een zware val betekende het einde van de loopbaan van het grote talent Joey Litjens.
Toptalent Litjens zal nooit meer kunnen racen. 4 van de 5 zenuwbanen in zijn rechterarm zijn afgescheurd. Zijn rechterarm is bijna helemaal verlamd. Als je dan als verslaggever langskomt bij een 19-jarige topsporter wiens jonge carrière door zo'n zwaar ongeluk in de kiem is gesmoord, vraag je jezelf wel af wat voor verhaal het moet worden.
Positief verhaal, ondanks alles. Kijk, er mag wel bij stil worden staan dat het allemaal einde carrière is. Met al met al moet het mij hoop kunnen geven. En iedereen die ervan baalt, moet het gewoon niet te veel bij stilstaan en verder denken.
Joey, dat klinkt heel droevig, hè? We horen het einde carrière, zeg je zelf. En toch maak je dit weekend je comeback in de wedstrijd bij de TT in Assen. Hoe kan dat?
Nou, laat ik eerst beginnen. Kijk, het fragment begint met Wilfried de Jong. Dus boodschap bij Wilfried. Ik ben terug. Ik zie je graag een keer tegemoet. Maar in ieder geval ook... Kijk, je hoort... Ik weet niet wie het is, maar het is een journalist die aangeeft... Einde carrière Joey Legends. En met name die zin, dat... Nee, daar heb ik nooit mee kunnen leven. En als je dit fragment hoort, ja, ik heb wel even kippenvel.
Ja, ik hoor ook dat het je dat doet.
Ja, het doet me zeker wat, ja, zeker. Maar dat zal ook zeker komen omdat ik... kijk, het is 5:12. Morgen is de wedstrijd. En het is ook letterlijk 5:12 overigens. Maar morgen is de wedstrijd. 8 jaar na mijn crash. En het is...
Ja. Wat betekent dat voor jou dat je er weer staat, ja, zonder?
Heel veel.
Ja?
Heel erg veel, ja. Niet alleen voor mij, maar ook mijn naasten rondom me heen is dit wel echt... een zeer belangrijk moment. Maar de belangrijkste is eigenlijk mijn vader, die er gewoon niet meer bij kan zijn. Dat is het allerergste. Dus ja, het betekent heel erg veel voor mij. Laat dat duidelijk zijn. Maar de boodschap van die journalist. Einde carrière Joey Legends. No way. Dat bepaal ik zelf.
Ja. Bij dat ongeluk raakte je zwaar geblesseerd, hè, aan je rechterarm. Die was zelfs grotendeels verlamd. Is dat dan niet een wonder dat je weer een wedstrijd kan racen?
Nou kijk... mijn arm is 2 jaar volledig verlamd geweest. Dus het klopt. Ja, ik heb een zeer ernstig zenuwletsel. Ik heb een dubbel zenuwletsel. Dat betekent, mijn zenuwen zijn uit mijn ruggenmerg. Vier van de 5 zijn uit mijn ruggenmerg. Daarnaast hebben we nog een plexus lesie. Dat is het netwerk van de zenuwen. Dat is kapot. Zoals gezegd, 2 jaar lang was mijn rechterarm volledig verlamd. En de artsen zeiden na 3 jaar nog steeds... het blijft zo. Dit komt niet meer goed. Maar ik heb altijd vanaf moment 1 gehad, jullie zien echt iets over het hoofd. En waarom dat zo is, ja, dat besef je pas later. En later is nu. Ik heb altijd het gevoel gehad dat er was nog een connectie in met mijn zenuwen, met mijn hersenen. Ik denk dat ik daar hard voor gewerkt heb om te laten blijken dat het toch daadwerkelijk zo is. Maar theoretisch, volgens het medisch dossier, nee, het is einde oefening. En als je 2 jaar lang met een dode arm leeft...
Het was misschien ook wel een beetje tegen beter weten in dat je dat tegen jezelf zei.
Ja, het was 3 jaar lang tegen beter weten in. Sterker nog, het was in de zomer 2012, 13. En dat zelfs jouw vader zegt van... Joey, dit is goed zo. Het hoeft niet meer.
Leg je erbij neer.
En dat was voor, ja, leg je erbij neer. Het is mooi zo. Dat was voor mij toch ook wel een van de redenen waarom ik toch zoiets had van... Is het dan echt? Maar ik heb altijd geloofd dat er meer was dan de medici. Het menselijk lichaam, de brein, visualiseren, hoofdmoord van mijn leven. Dat is, er is meer. Ik bid. Ik geloof niet in God, maar ik geloof meer in mezelf in de zin van visualiseren. En hetgene wat je wilt bereiken, dat kun je bereiken. Dus in die zin... altijd het gevoel gehad dat er meer was dan dat de doktoren zeiden.
Ja. Wat is in die 8 jaar nou echt het zwartste dieptepunt geweest voor jou?
Het overlijden van mijn vader.
Ja?
Heel simpel, ja. Ja,
dat maar dat is, was ook gebeurd grootste... natuurlijk als je dit ongeluk niet gehad had, hè?
Ja, dat is mosterd na de maaltijd. Dat is koffiedik kijken. Dat is heel moeilijk zeggen. Kijk, laten we het op mij houden in deze... Het zwaarste, diepste punt wat ik had is... weet ik eigenlijk niet. Dat was 21 mei 2009 om 9:30. En daarna is het in 10 dagen tijd zeer hard bergafwaarts gegaan. Want het letsel werd steeds erger dan bleek. Uh-huh. Maar nadat ik uit mijn trauma was, 8 maanden later, 9 maanden later... ging het alleen maar bergopwaarts. Uh-huh. En dan op een gegeven moment kom je eigenlijk tot een punt dat je niet meer heel veel meer herstelt. En dat je het zelf moet gaan doen met sportschool. Maar dan praat je over 5 jaar na het herstel, of na het ongeluk. Ja. En 3 jaar eigenlijk later zit je op de motor.
En Joey, wat heb je allemaal moeten doen om weer motor te kunnen rijden?
Nou, in ieder geval, kijk, mijn revalidatieprogramma begon naar mijn mening veel te laat. 2 maanden na het ongeluk. Maar voor jullie informatie, meer dan 9 maanden was mijn lichaam echt in trauma. Met mijn hoofd ook. Wat ik toch voor moest doen is echt gewoon... Ik heb iedere dag gerevalideerd. 'S ochtends sport in combinatie met therapie. Mm-hmm. 'S middags zwemmen bijvoorbeeld. En 's avonds ook weer therapie. En dat deed ik 2 jaar lang. Ja. 2 jaar lang was ik daar niet in te stoppen, want mijn topsportcarrière was nu mijn revalidatie. Ik wist dat ik ooit moest gaan revalideren. Mm-hmm. Maar ja, ik heb daar wel heel veel moeten doen. Onder andere 3 maanden in je eentje in Italië zijn. In je eentje, gewoon alleen daar.
Want wat deed je daar dan?
Revalideren, omdat daar een dokter zat die gespecialiseerd was in motorcoureurs. Of dat nou specialisatie was, 3 maanden later dacht ik bij mezelf, nee. Maar de mindset, ja, hij was er wel. En hij stond er wel. Ja. En het eerste wat hij zei, Joey, als jij dit wil, dan kun je dit.
Het is natuurlijk ook een rare gedachte dat je hebt het overleefd. Maar ja, met 200 kilometer per uur zo'n smak maken, je had ook dood kunnen zijn, hè? Ben je niet gewoon...
Dat zijn natuurlijk,
ben je niet gewoon doodsbang om weer op die motor te gaan zitten?
Joh, ik was 19 jaar. Ik stond in het bloei van mijn leven. Ik had een fabriekscontract op zak. Mm-hmm. Dat was niet mijn tijd om stil te staan. Als je jaar of 60, 65 bent, dan kun je nog altijd balen. Dat was wat ik dacht. Ben je doodsbang? Nee, ik ben bang voor andere dingen. Een achtbaan, daar ben ik scheid bang voor, maar niet voor mijn motor.
Ja?
En dat heb ik vandaag ook wel weer gevoeld. Dat was gewoon... ik zit liever op de motor dan dat ik in de achtbaan zit, hoor. Maar ja, ben je blij dat je het overleefd hebt? Ja. Ja, ik ben blij voor mijn familie en mijn vrienden dat ik het overleefd heb.
En rij je nog net zo hard als vroeger? Of toch anders?
Ja, wel anders, maar vandaag is wel gebleken dat ik wel echt op niveau ben, ja. Daar sta ik zelf aan het kijken, ja.
In wat voor race doe je nou precies mee?
Ik doe mee aan de Dutch Supersport 300. Dat is het bijprogramma van de TT van Assen. Nou ja, in ieder geval dat je acteert op het hoogste podium. In ieder geval eigenlijk het motorsport-event van Nederland. Wellicht ook van Europa. Dat is al 1. Maar Dutch Supersport 300 is een klasse die nieuw is. Maar wel, hij bestaat uit heel veel jonge talenten. Talenten die ik heb gecoacht. Maar het zijn ook jongens die in de WK voorin rijden. En met WK bedoel ik wereldkampioenschap Supersport 300. Het is een klasse die hoog staat aangeschreven. En jongens die daar winnen, die winnen hier ook. Ja. Dus het is, niveau is hoger dan ik dacht.
Joey, jij droomde natuurlijk ooit van het wereldkampioenschap. Hè? Dat zit er niet meer in. Heb je nieuwe dromen nu?
Moeilijke vraag. Die ga ik jou morgenavond beantwoorden.
maar ik heb een schot voor de boeg.
Ja, natuurlijk. Weet ik niet. Kijk, nee. Ik denk dat... Ik heb altijd gezegd, die race waar ik aan begon, die maak ik af. En ik wil die finishvlag zien. En daarna zie ik verder. Persoonlijk. Ik denk dat de volgende stap is samenwonen. En met mijn vriendin een huisje, boompje, beest. En vanuit dat oogpunt kijken we weer verder. Maar joh, de realiteit is ook, ik ben een sportman. En als ik morgen in de eerste ronde op mijn bek ga, dan ga ik weer. Tot ik die finishvlag haal. Simpel staat.
Joey, ik wens jou een hele mooie zondag. En veel succes.
Ja, eens gelijk zo. Jullie ook. En ga het volgen. En het wordt zeker zeer, zeer zeker heel
mooi. Gaan we absoluut doen. Dankjewel, hè. Dag.
Dankjewel. Dag.
Hier tegenover mij in de studio zit Govert-Jan Bach. Heel in de verte familie van Johann Sebastian Bach. Als kenner van klassieke muziek in het algemeen en Bach in het bijzonder was u wel vaker in het oog, hè, meneer Bach. Sommigen kennen u ook van de luisterboeken die u heeft gemaakt. Vanavond gaan we het hebben over een van de tijdgenoten van Johann Sebastian Bach, George... of misschien moet ik zeggen Georg. Philip Telemann.
Ja, Georg, ja.
Morgen is het namelijk Telemanns 250ste sterfdag. Laten we eerst even luisteren naar muziek van Telemann. Want u heeft iets meegebracht, hè? Wat hebt u bij?
Ja, ik heb een stuk meegenomen van de Brokkerspassion. Dat is een passiemuziek op andere teksten dan de Bijbel. Onder andere door Händel en ook Telemann op muziek gezet. En die heeft Bach uitgevoerd van zijn collega Telemann in 1739 in de Thomaskirche in Leipzig.
Als Jesus nun, wie hart man ihn verklagte, doch nichts zu allem sagte, da fuhr ihn Kaiphas mit diesen Worten an, weil man nichts aus dir bringen kann. Und du zudem, da diese dich verklagen, gar nichts willst sagen, beschwör ich dich bei Gott, Kunst zu gestehen, ob du seist Christus, Gottes Sohn, ich bin's. Von nun an werdet ihr zur rechten Hand der Kraft und auf der Wolken Thron mich kommen sehen.
dürfen wir nun weiter Zeugnis führen. Ihr könnt es jetzt so selber spüren, was er sich hat erkühnt. Was dünket euch? Drauf rief der ganze Rat zugleich.
Er hasst den Toten.
Meneer Bach, wat is voor u de kwaliteit van deze compositie? Ik zie u ook een beetje, u zit bijna mee te dirigeren.
Ja, het is ontzettend goede barokmuziek.
Ja?
Het zit goed in elkaar, het is spannend, het is theatraal, het is levendig. Ja hoor. Ja, ik kan heel goed begrijpen dat Johann Sebastian Bach dit muziekstuk uitvoerde in een jaar dat hij even niet zijn eigen muziek kon uitvoeren en dan geen enkel probleem meer had.
Nee, de naam Telemann is de afgelopen eeuwen door de adem van de tijd goeddeels uitgewist.
Ja.
Het interessante is dat hij bij leven echt een grootheid was. Hoe belangrijk was hij zo halverwege de 18e
eeuw? Hij was zeer populair.
Ja.
En dat resulteerde erin dat hij dus ook de beste baan had in Duitsland, in Hamburg. Een zeer rijke stad toen. En hij was de grootste en de rijkste. En de
wat meest bedoelt bekende. U met de beste baan?
Ja, de directeur van de muziek in Hamburg en ook de kantoor. Dus dat was de hoogste baan. Daarna kwam meteen echt de baan die Bach had in Leipzig. Maar die werd niet zo goed betaald.
Nee, hij was onwaarschijnlijk productief. Ik heb het even nagezocht.
Ja.
Hij componeerde 1200 kerkkantates, 23 passiemuziekstukken, 5 passieoratoria, 13 psalmmuziekstukken, 9 wereldlijke kantates, 9 kapiteinscomposities, 13 motetten en 6 missen.
En opera's.
Ook nog een keer.
Heel veel. Ja.
En sliep en at hij ook wel eens?
Ja hoor. Uiteindelijk is hij 86 geworden, hè?
Ze hadden dus tijd ook.
Als Mozart en Mendelssohn ouder geworden, had ze ook wel zoiets opgeleverd. Dat waren ook veel schrijvers.
Wat was zijn handelsmerk? Waar was hij echt heel goed in?
Ik denk zwierige, aangename, prettige muziek. Het is nog geen muzak, maar het was wel aangenaam. Het zat ook wel goed in elkaar. Maar het was geen moeilijke, ingewikkelde muziek. Bach is altijd moeilijk en ingewikkeld.
Het zit ook een beetje onder uw woorden iets niemendallerigs.
Een beetje.
Ja?
Nou, het is zo, dat is voor mijzelf altijd een criterium. Als het bij de tweede keer al gaat vervelen, en zeker bij de derde keer, dan houdt het niet over.
En dat hebt u bij hem?
Ja, heb ik. Ja? Helaas, ja.
Daarom heeft hij misschien ook zoveel gemaakt, dat je het dan toch maar steeds weer een nieuw
stukje hoort. Ja, dat hoort een beetje bij de tijd. Je maakte altijd iets nieuws, want het was altijd weer beter. Dat hoort erbij, denk ik, van die tijd.
Maar het is niet doorwrocht vakwerk?
Het is wel vakwerk, maar niet zo doorwrocht als Bach.
Ja.
Nou, bij Händel is het ook niet zo doorwrocht. Bij Bach is het gewoon, dat zit zo gecompliceerd en veel lager in elkaar. Dat heeft eigenlijk nog nooit iemand daarna ook kunnen evenaren.
De twee mannen kenden elkaar ook,
ja,
hè?
Ze waren eigenlijk vrienden. Toen hij Telemann eenmaal in Hamburg zat, is dat die vriendschap een beetje bekoeld. Dat weten we niet echt. Maar hij was peetvader van zijn tweede zoon, Karel Philip Emanuel. Vandaar de Philip, hè? De vernoeming naar Georg Philip Telemann. En ze hebben ook dingen uitgewisseld. En Bach heeft ook stukken van hem bewerkt.
Ja, en hadden ze veel gemeen ook als mens? Waren het
dezelfde soort mannen? Ik denk het niet. Moeilijker weten we het weinig van. Bach was denk ik moeilijker, stugger. Nog meer een wat fanatieke man. En ik denk dat hij helemaal wat makkelijk in de omgang was. En ook wel handig. Bijvoorbeeld, hij heeft eigenlijk die baan die Bach uiteindelijk kreeg, daar was hij voor aangenomen. Hij was favoriet in Leipzig. Hij nam de baan aan en toen zei hij tegen zijn werkgevers in Hamburg: nou, ik wil wel blijven in Hamburg, maar dan moet je wat meer betalen. En dat gebeurde. En toen kreeg hij uiteindelijk als derde pas Bach de baan.
Ja, en waren ze ook concurrenten van elkaar?
Nou, nauwelijks. Misschien wel even met Delftse sollicitaties speelde dat, maar ze waren niet echte concurrenten.
En ik kan me ook wel voorstellen dat u zegt, hè, Bach was veel, veel lager dan Telemann.
Ja.
Dat Bach dat ook wist en dacht, jij bent een kleine jongen naast mij.
Bach was altijd ongelooflijk vol achting voor zijn medecomponisten. En hij voerde graag werk voor ze uit. Het was een opmerkelijk element in Bach dat hij zoveel waardering had voor zijn collega's. En ook veel werken ook bewerkt en omgezet en uitvoerde. En andersom was er geen enkele collega die ooit zijn werk uitvoerde. Want dat was gewoon veel te moeilijk.
Maar ook uit een soort hoffelijkheid dat hij dat deed? Of vond het ook goed?
Nee, ik denk muzikale interesse. Hij wou altijd leren. Tot zijn laatste ademtocht heeft Bach hij blijven leren.
En hoe kijkt Telemann naar Bach?
Weten we weinig. De man heeft 3 autobiografieën geschreven. Beetje opmerkelijk.
Drie,
ja,
autobiografieën.
Ja, een beetje narcistisch zou hij nu zeggen.
En,
ja.
En zijn ze zo verschillend dan, die drie?
Nee, gewoon nog een keer al zijn grote daden en zo. En daar komt Bach dus eigenlijk niet in voor. Dat is wel opvallend. Ik heb zelf wel de hypothese erover dat ze toch wel een beetje bang waren voor dat fenomeen Bach. Ze hadden natuurlijk wel heel door dat hij heel goed was.
En ze zijn?
Ja, de andere, dus een Händel die ook Bach nooit ontmoet heeft. En men had wel door dat hij een niveautje hoger was. Dat
van een andere orde.
Ja, dat denk ik wel.
Maar nul autobiografie, hè, Bach?
Nee, van Bach weten we niks.
Die was gewoon aan het componeren de hele
die dag. Was het, nou ja, hij deed ook andere dingen. Hè. Handelde in klaversymbols en op de beurs. En ga ze maar door en kinderopvoeden en lesgeven. Nee, die deed ook heel andere dingen.
Ja. Ja. En ik, W.F. Hermans zei bijvoorbeeld wel eens: ik kan niet bevriend zijn met een schrijver wiens werk ik niet apprecieer. Gold dat voor componisten niet?
Ja, dat heb ik eigenlijk niet zo. Er was wel ook wel wat haat en nijd zo nu en dan. Maar dat was wel wat meer in de sfeer van de opera. Daar ging dat. Daar werkte dat heel erg. Maar dit soort componisten die elkaars werk toch ook niet zo vaak konden horen. Hè? Er waren geen geluidsdragers.
Maar hoe ging het zo dat je altijd in opdracht werkte?
Eigenlijk
dat,
wel.
Als de een de opdracht kreeg, kreeg jij hem niet?
Ja, dat wel. Ja, maar het ging een beetje om waar je zat. Het ging om de aanstellingen. Daar was wel altijd een beetje gevecht om.
Ja. En dat ging niet altijd, was niet altijd gebaseerd op kwaliteit, maar ook op vriendjes.
Vriendjespolitiek en ja, ook weer een van de hertog die van de beslissingdam en zo. Ja, dat was allemaal. Ja.
Maar Telemann was in zijn tijd beroemder dan Bach.
Ja,
hè?
Absoluut. Ja. Ja. Net zoals Bach's tweede zoon ook beroemder was dan zijn vader. En ook uitwerkend in Hamburg terecht te komen, ook meer verdiende.
Ja. Bach is Telemann qua roem en reputatie uiteindelijk ruimschoots voorbijgestreefd.
Ja.
Heeft Telemann dat zelf nog meegemaakt?
Nee, in 1800 werd Bach al beschouwd als de grootste. En toen werd Telemann al als derde rangs componist gezien. Dus al zo'n 30, 40 jaar na zijn overlijden. Dus dat heeft hij niet meegemaakt.
Hij heeft zelf nooit die afkalving hoeven aanschouwen.
Denk het niet. Nee. Nee, dat weet ik ook niet. Er is ook niet zoveel van bekend. Nee, dat is toch pas later komen. En dat is al voor de tijd dat Bach's passionen bekend waren. Hè?
En hoe verklaart u dat eigenlijk? Dat hij eerst zo beroemd was en zo gewaardeerd, en dat hij eigenlijk nu helemaal niet meer meetelt?
Nou ja, kijk, je hebt ook nu schrijvers in deze tijd die het nu heel goed doen, maar of ze het over 50 jaar nog doen, dat weet je niet. Dat moet je afwachten.
Nee.
De kwaliteit, dat komt natuurlijk bovendrijven in de loop der tijd.
Maar is het ook ten onrechte dat hij vergeten is?
Nee, vind ik niet.
Nee, want de muziek is het waard om naar te luisteren.
Jawel, die is best heel erg leuk en aangenaam. En goede dingen zitten er tussen en mooie dingen. Maar ja, als je dan weer daarna Bach hoort, dan denk je, ja, ze toch een andere klasse.
Ja?
Ja,
echt. Dan hoor je toch wat kwaliteit
ja,
is.
Ja, ja, ja. Ja, ja, nogmaals, het verveelt dus, Bach verveelt mij in ieder geval nooit.
Nee. Ja. Meneer Bach, het was mooi om met u over Telemann en Bach te praten. Ja. Dank u wel.
Goed zo, dank je wel.
Got me singing, even though the news is bad. You got me singing, the only song I ever had. You got me singing, ever since the river died. You got me thinking of the places we could hide. You got me singing, even though the world is gone. You got me thinking, yeah, I'd like to carry on. You got me singing, even though it all looks grim. You got me singing,
singing the hallelujah hymn.
the mail. You got me wishing. Our little love would last. You got me thinking like those people of the past. You got me singing. Even though the world is gone, you got me thinking. I'd like to carry on. You got me singing. Even though it all went wrong, you got me singing the hallelujah song.
Dat was Leonard Cohen met You Got Me Singing.
Het is 5:12.
Vorige maand kon hij net niet het 24-uur-record zwemmen verbeteren. En morgenavond springt hij in het open water om van Amsterdam naar Rotterdam te gaan zwemmen. Dag Maarten van der Weijden, goedenavond.
Goedenavond.
Olympisch kampioen in 2008, hè? Waarom ga je dat doen?
Ja, weet je, ik hou van uitdagingen stellen. Uh-huh. En ik hou van zwemmen. Dus toen de organisatie van Like to Swim wat een zwemtocht organiseert aanstaande zondag. Maar vroeg voor, wil je dit jaar weer aanwezig zijn? Toen dacht ik, nou dat wil ik wel, maar ik heb eigenlijk twee voorwaarden. Ik wil zwemmend aankomen en ik wil in Amsterdam starten. Het is 80 kilometer zwemmen.
Ja.
Ik doe er 20 uur over. Ik ga, wat je zegt, morgenavond om 7 uur... starten in Amsterdam. En ik zal, als het goed is, zondagmiddag om 3 uur in Rotterdam in de Antrepo-haven aankomen. En wel heel fijn hoe Rijkswaterstaat ons geholpen heeft, hoor. Want ze hebben wel heel erg gelijk. Weet je, het is echt wel gevaarlijk. Er is veel scheepvaart. Soms wat stroming. En ik wil zeker niet met mijn zwemtocht het beeld laten ontstaan dat zo wel even kan en dat andere mensen ook eens water in kunnen springen. Het is echt een link.
Wat voor gevoel geeft dat zondag, denk je, als jij aankomt in Rotterdam?
Ja, weet je, als ik dat gedaan heb en als ik dat aan het doen ben, dan heb ik echt het gevoel dat ik leef of zo. En dat het puur is en dat het ja, echt is. En dat gevoel dat je met iets bezig bent, wat je wil, wat je gaaf vindt. Ja, weet je, dat is zoveel waard. Zeker als ik in Rotterdam aankom, weet je, dan zal ik enorm moe zijn. En ook enorm blij dat die enorme tocht ook weer klaar is. Uh-huh. Maar ik hoop ook dat ik enorm genoten heb van de zonsondergang en de zonsopkomst.
Want daar krijg je wel wat van mee tijdens het zwemmen.
Nou, dat zeker. Ja, weet je, Nederland is een fantastisch land. En dat mag ik vanaf het water bekijken. Wat een heel andere blik, ander zicht geeft. En ik hoop ook dat mensen het bijzonder vinden en misschien een beetje langs de kant komen kijken. Er zijn natuurlijk een heleboel stukken waar het niet normaal is dat je daar zwemt. En ja, ik hoop dat als ze dan zien dat ik daar langs kom zwemmen, dat ze dan verbaasd zijn en eventjes blijven kijken of zo.
Ja. Maarten van der Weijden, ik wens je heel veel succes morgenavond.
Dankjewel.
En dit was Met het oog op morgen. Na 12 uur, nooit meer slapen, met schrijver-filosoof Lieke Marsman. En morgen is er weer een oog, dan zit hier Max van Wezel. Ik wens u een mooie en rustige nacht.
Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Fietsenwinkel.nl heeft alles op het gebied van e-bikes. Met voorwiel, achterwiel of middenmotor, speedpedelec, LED of LCD-display, sensoren, navigatie. Wees gerust, we hebben ook experts die het allemaal uit kunnen leggen. Online of in een van onze 45 winkels. Fietsenwinkel.nl, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
Hey, schatje.
Liefje, ik moet je wat vertellen.
Wat dan?
Je zal het niet geloven.
Schatje, wat?
Jouw mannetje is genomineerd voor de radiocommercial van het jaar.
Oud, leuk. En nu?
En nu? Stemmen natuurlijk. Zeg tegen je yogaklas dat ze ook moeten stemmen op debesteradiocommercial.nl. Dan kunnen ze namelijk een smartphone winnen. Ik moet gaan, lief.
Schat.
Ik ga mijn moeder bellen.
Schat, welke is dan precies van jou? Schat?
Stem nu op de radiocommercial van het jaar op debesteradiocommercial.nl. En maak kans op de eerste smartphone met DAB+. Voor altijd en overal gratis digitaal radio luisteren.
Kom naar één van de 45 testcenters van fietswinkel.nl voor €600. Extra korting op e-bikes.
Is het survival van de sterkste? Laat het me niet merken. Kinderen draaien onderbetaald overuren en worden gedwongen op dezelfde plek te slapen waar ze werken. Als je het mij vraagt, mag het nooit zo zijn dat mijn premie daaraan bijdraagt. Dat vind ik.
ASR investeert uw premie niet in kinderarbeid. Wel in kinderonderwijs. De Nederlandse Verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen. ASR.
NPO Radio 1.